Goedemiddag, namens de kerkraad heet ik u broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis via de kerktelefoon of via internet van harte welkom in deze dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Binnengekomen met belijdenisattestatie vanuit de gereformeerde kerk te Almelo is zuster Margreet Minema. Ze is gewoon aan de Monnikensteeg 170 in Noord 4. De collecte vanmiddag is bestemd voor de diaconie en de driehoek. En vanmiddag gaat voor dominee Van der Meer uit Tiel. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een hele goede middag. Dank voor de ontvangst. In Tiel mocht ik een hele serie preken houden over Abraham, over het verhaal van Abraham dat staat in Genesis. En vanmiddag houd ik er een van hier, dat is Genesis 17. En over een paar weken hoop ik hier nog een keer te preken en dan zal Genesis 18 aan de beurt zijn. We zijn bij elkaar gekomen om de Heere te leren kennen en hem ook te dienen. En we willen ook voor hem en voor elkaar zingen. En de eerste psalm in de dienst is psalm 81, vers 1 en 4 en 8. Zullen we de dienst staande beginnen? Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het gaat niet overal hetzelfde. En dat is maar goed ook. Maar overal bidden de christenen tot de Heere God en dat zullen we nu ook samen doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mogen komen vanmiddag. Dat u ons hier hebt gebracht En wij vragen u of u ons wilt helpen. We hebben veel verwachting van u. Want u zegt dingen die mensen niet kunnen zeggen. U bent veel sterker dan mensen. U bent veel liefdevoller dan mensen. U kunt veel meer bereiken dan wij. En nu stellen wij onze hoop en onze verwachting op u en we vragen u, wilt u ons vanmiddag zegenen? Door die woorden van leven over de Heer Jezus en over uw plan, uw bedoeling en uw macht en uw belofte te spreken. Heere, wilt u ons er allemaal bij helpen om daar aandacht aan te geven? Dat ter harte te nemen? Of we nu ouder zijn, u misschien al heel lang kennen, of jong zijn, of u pas hebben leren kennen. Geef dat ons vertrouwen in u, ook door wat we vanmiddag doen en meemaken en te horen krijgen, wordt versterkt. Dat vragen we van u in Jezus' naam. Amen. Genesis 17. Zullen we dat samen lezen? Dat is het eerste boek uit de Bijbel. Over ons ontstaan, over onze genen. Zullen we dan uit hoofdstuk 17 eerst vers 1 tot 5 lezen en dan vers 9 tot 19. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan hem en zei: Ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij en leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. En Abraham boog heel diep neer. En God sprak: Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. En je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Vers 9. Maar ook zei de Heer tegen Abraham: Jij moet je houden aan dit verbond met mij. Evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijke geslacht besneden worden. Wanneer die 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk hoort, maar ook voor jullie slaven. Of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet is verwijderd, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat die het verbond verbroken heeft. Verder zei God tegen Abraham: Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Abraham bood diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 99ste... op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God: Ik zou wel gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: Nee, jouw vrouw Sara zal een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwig durend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En nu wil ik nog een stukje lezen uit de catechismus. Het gaat hier over de besnijdenis. En daarover zal het ook gaan in de preek. En de besnijdenis wordt onder ons wel eens genoemd. En dan is het dikwijls in verband met de doop. Dan staat er, in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Maar dan is het ook heel goed om de besnijdenis goed te snappen, zodat je beter zicht hebt op de doop. En daarom lees ik nu even die zondag over de doop. Zondag 27 en dan met name het stukje over de kinderen. Moeten ook de kleine kindjes worden gedoopt? Ik zit even te kijken naar een doopvond. Ik zie die hier die staan. Oh, daar. Ja. Daar staat hij. Dus hier worden ook de kleine kindjes gedoopt, dat weet ik wel. Moeten ze ook gedoopt worden? Ja, want de kinderen horen net zo goed als de volwassenen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. En ook worden aan hen, evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, belooft. Daarom moeten ze, door de doop, als teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd worden en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden. In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis. En in het nieuwe verbond is in plaats daarvan de doop ingesteld. Nou komt er voor mij een beetje een spannend moment, jongens en meisjes. Want ik ga die enge trap weer af. Ben ik weer beneden. Dit is een van de meest enge trappen van preekstoelen. Hier. En jongens en meisjes, jullie weten hoe deze kerk heet, hè? Zeg het nog één keer. De Koepelkerk. Hey, en ze zeggen wel eens dat de Koepelkerk heel goed klinkt, hè? Zullen we eens proberen of die echt goed klinkt. Ik heb iets meegenomen. En dan gaan we kijken of iedereen dat kan horen. Niet alleen de kinderen vinden het mooi, hoor. De grote mensen zijn ook helemaal stil, die vinden het prachtig. Hey, omdat jij weet dat het de Koepelkerk is, wil ik jou even wat laten zien. Het is niet eng, hoor. Wil jij eens even zeggen wat je ziet als het doosje open gaat? Want niet iedereen kan het zien, hè? Ze heeft liever dat ik het zeg, hè? Maar je moet wel zeggen of het goed is. Ik zie een poppetje, hè? Een poppetje, een mannetje, die staat op zijn hand op een bal en die draait rond. Een heel klein, mooi poppetje. Maar je hoort het poppetje alleen maar, of je hoort het muziekje alleen maar, en je ziet het poppetje alleen maar dansen als het dekseltje eraf is. Als het deksel erop is, ja, dan doet hij het niet meer. Nee. Dus je moet hem open doen. En dan doet hij het weer. Zie je? Nou zit er nog iets in het doosje. Dat kunnen de mensen boven helemaal niet zien. Ja, dan moet je de volgende keer toch beneden komen zitten. Je denkt veilig op de galerij. Wat zit er in het doosje?
Een parel lijkt het wel.
Een parel lijkt het
wel. In een hand. Hier midden in de hand.
Een parel midden in de hand. Dat zit in het doosje. Ja? En die kunnen we dus ook alleen maar zien als het doosje open is. Nou, dit kwam in gedachten en ik heb net zo lang gezocht tot ik in een winkeltje zoiets kon vinden. Toen ik deze preek maakte over de besnijdenis. En ik kan het eigenlijk zo wel uitleggen. Je zou kunnen zeggen dat heel ons leven door de Heere God zo mooi gemaakt is, dat wij lijken op zo'n hele mooie kleine parel. En in ons leven heeft de Heere God hele mooie dingen geschapen, waardoor we hele mooie en goede dingen kunnen doen. Maar, het is zo verdrietig, er zit een deksel op. Het zit opgesloten en het mooie, het goede, het vrolijke kan er niet uit. Daarvoor moet het deksel open. En dat zullen we vanmiddag gaan zien. Dat is eigenlijk wat de besnijdenis wil zeggen. De Heere maakt het voor ons open, zodat ons leven mooi en goed kan worden. En dat hebben we ook echt nodig, anders blijft het potdicht. Horen we geen muziek uit ons leven, leven we niet voor de Heere God. Dus dat is eigenlijk alvast de samenvatting van de preek. En ik hoop dat je wilt blijven voor de rest van de preek. Ja. Zullen we nu gaan zingen? Een lied 328, vers 1 en 3.
Zullen we dan vanmiddag nadenken over de betekenis die blijkt uit de Bijbel van de besnijdenis. Ik heb de preek ook zo genoemd, het mes erin. Dat klinkt niet zo vrolijk, hè? Maar zo zou je het wel kunnen samenvatten. De preek bestaat uit twee stukjes en ik heb twee keer drie teksten doorgegeven. En we zullen eerst even kijken naar de eerste drie Bijbelteksten die zo dadelijk nog voorbij zullen komen. Het zijn drie teksten waar telkens het woord besneden of onbesneden wordt genoemd. En telkens in een heel ander verband. Ergens in de Bijbel staat, dat is Jeremia 6 vers 10, dat God zegt, tot wie moet ik spreken, zegt de Heer, zodat zij horen, zie hun oor is onbesneden, zodat ze niet kunnen horen. Volgende tekst, Exodus 6, vers 11. Dan heb ik wel opgezocht in een heel oude vertaling, want daar staat het, wat dat betreft het mooiste neergeschreven. Dan zegt Mozes, een knecht van God, tegen God: de Israëlieten hebben zelfs al niet naar mij geluisterd. Hoe zou Farao, de koning van Egypte, dan naar mij luisteren? Want mijn lippen zijn onbesneden. En dan nog een derde tekst. Weer Jeremia 9, vers 23 tot 25 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wil iemand ergens trots op zijn, laat hij trots zijn dat hij mij mag kennen, dat zijn hart begrijpt dat ik dit land lief heb, want alle volken zijn onbesnedenen van hart. Die drie teksten komen straks nog een keer voorbij. Na de preek mogen we ook weer verder zingen. Dat is dan Psalm 86, vers 5, 6 en 7. Abraham, zegt de Heere God, als die hem weer eens spreekt, leid een onberispelijk leven. Dat betekent, leef helemaal goed. Leef voor mij. En misschien heb je dat ook wel vaak gehoord. En als je denkt van, nou, leid een onberispelijk leven, dan klinkt me dat niet zo aantrekkelijk in de oren. Veel mensen, en ook wel jongeren, maar ook net zo goed ouderen hoor, hebben de gedachte, nou, een mooi leven voor God, dat is waarschijnlijk oerzaai voor mij. En wat ik fijn vind om te doen, hoe ik het fijn vind om te leven, dat is vaak alweer zondig en verkeerd voor de Heere God. En toch zegt de Heer het tegen Abraham en ook tegen ons, als we bij Abraham willen horen: leidt een onberispelijk leven. Een stukje uit de krant meegenomen. Misschien herken je erin. In een student facilitaire dienstverlening, 18 jaar. Ik weet dat ik nu niet helemaal oké bezig ben, maar als ik God ga zoeken, komt het wel goed. En ik geloof in de dag des oordeels en dat je dan wakker wordt zoals je doodgaat, en ik wil niet wakker worden zoals ik nu ben. En een meisje, ook 18, student toerisme, zegt: later stop ik met roken en drinken, draag ik een hoofddoekje en bid ik, dan maak ik het goed. En wil ik ook naar Mekka. Mijn moeder wil dat ook, maar zij mag eerst. Zij is tenslotte al 43. Ik ben nog maar 18. Heb tijd zat dus. Dan zie je dus heel duidelijk dat verschil, hè? Wat goed is voor God, dat is voor mij saai. En wat ik fijn vind, dat vindt God niet goed. Volgens Ismaël, Kardudu en Amal Barkia. Maar het kan ook maar zomaar gelden voor gereformeerde jongens en meisjes en oudere mensen. Leef onberispelijk. Hoe is het mogelijk? Kan het wel? Genesis 17 gaat over de grote afspraak tussen God en Abraham. Ze gaan voortaan samen verder. En dan zegt de Heer: ik ben jouw God, en leef samen met mij. En om Abraham dan te helpen, geeft God hem een opdracht. En dat is de opdracht voor de besnijdenis. En dan moet je eigenlijk wel wat opvallen als je dit leest. Eigenlijk is dit van Abrahams kant de enige inbreng in dat verbond. De enige manier waarop God dat invult, leidt een onberispelijk leven. Vers 9 en vers 10. Wat jou betreft, jij moet je houden aan dit verbond met mij. En daarom is de verplichting die jij op je moet nemen, dat je je laat besnijden. Hoe je onberispelijk leven kunt, dat snap je dus pas als je weet wat de besnijdenis inhoudt. Nou, daarvoor kijken we nog een keer naar die paar teksten uit de Bijbel. En het is misschien al een beetje duidelijk geworden. Ik lees het nog een keer voor. Jeremia 6, vers 10. Misschien is hij er nog, ja. Tot wie moet ik spreken, zegt de Heer, en betuigen zodat ze horen. Zie, hun oor is onbesneden, zodat ze niet kunnen horen. Dus een onbesneden oor. Kun je zeggen, daar ben ik wel blij om, dat het niet in mijn oor is gesneden. Maar volgens de Bijbel is dus een oor waar niet aan is gesneden, een oor dat niet kan horen. Te dicht. Exodus 6, vers 11, iets dergelijks aan de hand. De Israëlieten hebben niet naar mij geluisterd. Hoe zou Farao dan naar mij luisteren? Mijn lippen zijn onbesneden. Er is niet in gesneden, dus zit er een vel overheen en kan ik niet praten. En dan uit Jeremia 6, vers 23 tot 25 begrijpen we. Wat zou een onbesneden hart zijn? Een onbesneden hart is een hart dat niet snapt en niet wil. Kijk, wij weten dat wij snappen en nadenken met onze hersens, dus met ons hoofd. In de Bijbelse tijd werd dat uitgelegd met je hart. Met je hart denk je, begrijp je en ook, dat hoort daar altijd bij, met je hart wil je. Uit je hart zijn de uitgangen van het leven, staat er. Maar een hart dat onbesneden is, dat kan niet begrijpen, kan niet snappen en kan ook niet willen. Daar zit wat overheen. Nou, en nou snappen we ook het omgekeerde, wat die snijoperatie eigenlijk doet. He? Die besnijdenis, die maakt volgens de Bijbel alles open. Wat in de weg zit, wordt weggesneden en dan wordt het mogelijk om te gaan praten, om te gaan horen, om te gaan begrijpen en om te gaan willen. En dat wordt op een hele bijzondere manier toegepast op Abraham. Duidelijk gemaakt bij Abraham. Dat wil ik nu proberen uit te leggen. Abraham die maar geen kindje verwekken kan. God zegt, Abraham, je krijgt binnenkort een zoon. En Abraham denkt, nee Heere God, nu moeten we er niet weer over beginnen. U hebt het al zo vaak gezegd en telkens is het niet doorgegaan. Nu heb ik er genoeg van. Ik heb Ismaël nu, geef hem maar uw belofte. Ik kan er niet tegen om telkens maar opnieuw te hopen. En dan komt het toch weer niet. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan hem. En dat is wel een belangrijk getal, dat is ook weer wat meer dan alleen maar 100 min 1. 100, dat is eigenlijk, dan is het over. Dus 99. Het is voorbij. Abraham kan het niet meer. Abraham kan geen kinderen meer verwekken. En als je dan de Bijbel leest, dan zie je precies op dat moment dat God zegt, en nou moet je je laten besnijden. Dat is een hele schaamtevolle ingreep. De voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel wordt weggesneden. Zeker bij iemand van 99, blijft er nou maar af. Maar Abraham laat zich besnijden. Dat is van zijn kant, zegt God, de inbreng in het verbond. En precies op dat moment verwekt hij een kind. Hij heeft vaak met Sarai geslapen, maar pas als Abraham besneden met zijn vrouw vrijt, verwekt hij het kind van Gods belofte. Andersom, Abraham krijgt Isaac pas nadat hij zich laat besnijden. En wij moeten natuurlijk niet denken, ik hoop dat dat natuurlijk is voor ons allemaal, dat dat een medische oorzaak had, dat dat nou altijd in de weg had gezeten, daar ging het niet om. Het is een teken van God. En dat is wat Abraham nu ook ineens gaat begrijpen, als hij zich heeft laten besnijden. En dan mag hij het kind verwekken. God heeft nu ingegrepen. God heeft iets gedaan. God heeft iets weggesneden wat in de weg zat. Wat? Daar komen we straks nog op terug. Maar God maakt nu mogelijk wat onmogelijk is voor mij. En dan wordt het dus duidelijk. Heel duidelijk voor Abraham. Isaac, dat kindje. En ik noem dit poppetje heb ik ook maar Isaac genoemd. Voor de gedachte. Maar Isaac, dat is dus niet een kindje dat verwekt is vanuit zijn eigen lust of vanuit zijn mannelijke kracht. Isaac is echt een kind van Gods belofte. Isaac is een kindje van God. Isaac, zou je zeggen, is uit de hemel geboren. God heeft mogelijk gemaakt wat voor hem, voor Abraham, onmogelijk is. Pas als hij besneden wordt, ontvangt hij het nieuwe leven. En dat heeft Abraham voortaan door te vertellen aan zijn nageslacht. En dat is ook zijn boodschap aan alle mensen, ook aan ons. Het gaat niet alleen om Abraham, het gaat ook over ons vandaag. Over de kinderen van Abraham, over de kinderen van God uit Joden en alle volken, ook hier in Arnhem. Het heeft zoveel te zeggen voor ons allemaal, voor de ouderen en ook voor de jongeren. Dit helpt ons zo om tegen ons eigen nieuwe leven aan te kijken in ons verbond met God. Een leven met God. Kan dat nou? Nou, er lijken een heleboel dingen normaal in je leven, hè? Het is heel normaal dat je kunt praten en dat je kunt spelen en dat je kunt televisie kijken en dat je kunt MSN'en en sms'jes versturen en zo. Alles lijkt heel normaal. Maar je zou het helemaal niet kunnen als je niet was geboren. Dat is logisch. Toch heb je aan je geboorte zelf niets gedaan. En zo is het ook met je leven voor de Heer. Er zitten heel veel prachtige dingen in je leven, die heeft God geschapen. En het is bijzonder en het is heel fijn om voor God te leven. Maar het kan er niet uit van onszelf. Maar dan mag je denken aan de besnijdenis. Dat is een wonder uit de hemel. God maakt dat mogelijk. Hij haalt het vel eraf. Hij haalt het deksel eraf. En dat doet God. Net zoals Abraham dat daarna niet deed. Hij moest wel geloven. Hij moest die besnijdenis ook laten uitvoeren. Maar wat de besnijdenis tot stand bracht, was helemaal duidelijk. Dat kwam van God. En daar mag je op vertrouwen. Dat nieuwe leven, een leven met God, dat is niet saai, dat is niet vervelend. Maar het belangrijkste is, vertrouw op de Heer. Hij geeft dat wel aan je. Hij wil dat je op hem vertrouwt. Het is echt waar wat Johannes, een leerling van Jezus, ergens schrijft. Het lijkt heel veel op wat we net hebben gezien. Johannes 1, vers 13. Ook wij, oudere mensen, jongere mensen, wij die bij de gemeente van Jezus mogen horen, wij zijn niet op natuurlijke manier geboren. Wij zijn niet geboren uit lichamelijk verlangen, zegt hij dan, niet uit seksuele drift of uit de wil van een man. Wij zijn uit God geboren. En dat zegt de opa van de kerk. Zo wordt hij wel genoemd, hè, omdat hij heel oud is geworden. Schrijft hij tegenover mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen. Wij zijn uit God geboren. Niet uit lichamelijk verlangen. Je bent niet alleen uit je vader en uit je moeder geboren. Met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Ook voor je leven. Je mag geloven. Ik ben uit God geboren. Richt je vertrouwen dan ook helemaal op hem. In gebed en in liefde. Hij is degene die je leven vorm zal geven. Wat wordt er dan weggesneden? En dan gaan we naar het tweede stuk van de preek. En dan hebben we een paar andere teksten die we even kunnen lezen. Er is één tekst, en dat vinden we vaak wel jammer, ik vind het ook wel jammer, waarin de doop en de besnijdenis direct met elkaar worden verbonden. En omdat het zo'n moeilijke tekst is, denken we kunnen er niet zoveel mee. En dat is echt jammer. Ik heb dat stukje van die doop hier wel even bij weggelaten, maar Colossenzen 2 vers 11, daar staat, en daar heeft Paulus het over ons leven nadat de Heer Jezus is gekomen, dus niet over de Joden. In Christus bent u, zijn wij met z'n allen besneden. Met de besnijdenis van Christus. Dat is punt 1. Dat helpt ons al om te zeggen van oh, die besnijdenis, oud verhaal, oude testament, hebben we niks mee te maken. Nee, ook wij zijn besneden. Maar, zegt hij dan niet met mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Daar komen we straks op terug. Dan een andere tekst komt uit het Oude Testament. Om even duidelijk te krijgen wat die besnijdenis eigenlijk inhoudt. Een bizarre tekst. Bij de wilde spinnen af. 1 Samuel 18 vers 25. Dat gaat over David. Die dan nog een jonge man is. En die wil graag trouwen. Dan wil die trouwen met de dochter van de koning. Dat is Saul. En in die tijd was het dan gebruikelijk dat je een dikke portemonnee meenam. Of iets gaf. Aan de vader van die prachtige bruid. Gebeurt nog wel in de wereld. En dan wordt er gezegd, zeg maar tegen David, dat koning Saul niet aan een bruidsprijs hecht. Hij neemt genoegen met de voorhuiden van 100 Filistijnen. Straks meer daarover. Deuteronomium 10, vers 16, ook Oude Testament. En daar zegt de Heere God tegen de Joden, dus dat zijn die mensen, die kinderen van Abraham, die zich allemaal moeten laten besnijden. Dan zegt hij, gaat hij een steek dieper, zegt hij, ja, maar besnijden jullie voortaan ook maar de voorhuid van je hart. En wees niet langer halsstarrig. Deze teksten komen zo nog even voorbij om duidelijk te maken, wat wordt er nou eigenlijk weggesneden? En wat belooft God dan aan ons? Want we kunnen niet zeggen, nou we hebben voortaan de doop, dus we hebben met die besnijdenis niks meer te maken. Het is zelfs andersom, als je de besnijdenis niet echt snapt, dan kun je de doop ook niet snappen. Wat moet er weggesneden worden en waarom? Dat begrijpen we het beste door over Jezus Christus na te denken. De Heer, waar we elke zondag hier ook in de gemeente mee samenkomen, die we lief hebben en die ons lief heeft. Ik denk dat iedereen hier in de kerk en ook wel buiten op het terras weet dat Jezus is gestorven aan een kruis. En dat deed heel erg pijn. Er is in onze gemeente een mevrouw die tot geloof is gekomen. En voor haar is Goede Vrijdag een van de meest nare dagen. Die gedachte dat Jezus aan het kruis heeft gehangen, daar kan ze niet blij van worden. Ze is wel christen, ze begrijpt ook al waar het over gaat. Ze is inmiddels gestorven trouwens, ze begreep het over gaat. Maar het is voor ons belangrijk om te weten, dat deed heel erg pijn, het kruis ging. Heel erg pijn. Het bloedde ook. En nu is het belangrijk dat wij begrijpen en weten dat de Bijbel de kruisiging van Jezus zijn besnijdenis noemt. Dat staat ook in die tekst van Colossenzen, u bent besneden met de besnijdenis van Christus. De besnijdenis van Christus, dat is met name zijn kruisiging. Toen de Heer Jezus 8 dagen oud was en een babytje, toen is hij ook besneden. Door Jozef, zijn vader, meegenomen. En toen hebben ze ook die voorhuid van zijn plassertje afgesneden. Maar de echte besnijdenis, dat was de kruisiging. Als Jezus sterft, dan wordt er iets besneden. En wat dan? Nou, dat beeld, die eerste besnijdenis, die oude besnijdenis, weer heel mooi uit. Of heel bijzonder. Die God vraagt aan Abraham en zijn kinderen. Die besnijdenis aan het mannelijk geslachtsdeel. Ik zeg net plassertje, maar eigenlijk moet je zeggen, het gaat over de penis. Het gaat over het mannelijk geslachtsdeel. Het gaat over seksualiteit ook. Die besnijdenis, die snijdt heel diep in je vlees. Niet in je oor, of in je hand, of waar dan ook. Hoe oppervlakkig die wond ook was, na een paar dagen was je weer beter. Maar die besnijdenis, die brengt bloed en kwetsbaarheid aan het mannelijk geslachtsdeel. En precies daar waar een man sterk kan zijn. Waar je aan kan zien dat hij sterk of groot is. Waar zijn lust en zijn wil blijkt. Dat blijkt op geen andere plek in het menselijk lichaam dan daar kun je dat zien. Ze komen aan je mannelijkheid. Ze komen volgens de Bijbel dan ook aan je persoon. Dat was voor de Israëlieten helemaal duidelijk. En voor ons zou dat ook weer helemaal duidelijk moeten zijn. De vooruit staat zelfs voor heel het leven van de mens. Heel zijn kracht. Heel zijn wil. Kijk maar naar die brede opdracht die David krijgt. Hij moet als bruidschat voor die dochter van Saul maar 100 voorhuiden van Filistijnen meenemen. Nou, dat is heel hun kracht en dat is heel hun leven. Leg maar eens 100 Filistijnen om. En als bewijs van hun kracht moet je bij hun geslachtsdeel zijn. Daar moet bloed aan gebracht worden. Daarbij moet je ook nog bedenken dat de Filistijnen in één woord genoemd werden en geprezen. Dat waren de onbesnedenen. Krijgen wij geen rood hoofd meer van als je dat leest in de Bijbel. Maar dat gaat wel ergens over. De onbesnedenen. Dan denk je aan hun geslachtsdeel. Zij zijn zondaren op en top. Zij die alleen maar hun eigen wil volgen. De eerste keer dat dat woord, voor zover ik weet, onbesnedenen wordt gebruikt. Dat is als een hele grote Filistijn opstaat. Dat is Goliath. 3,5 meter lang. Geweldig sterk. Er staat ook, hij richt zich op. Tegenover de mensen, maar ook tegen God. En dan zegt David, wat staat daar, die onbesnedenen? Ik vind het een beetje spannend om te zeggen, maar zo is het eigenlijk wel. Hij zegt eigenlijk, die man die staat daarvoor, puntje, puntje, puntje. Dat is Goliath, zo staat hij daar. De onbesneden. Dus de vooruit die staat voor onze opstand. Voor onze zonde, voor onze schuld. Voor ons kwaad, voor onze lust, voor onze wil, voor alle duidelijkheid, want dat is altijd weer een misverstand natuurlijk, geen sprake van dat de Heere God er bezwaar tegen heeft dat een man zijn vrouw lief heeft. En dat daar seksualiteit is. Daar gaat het helemaal niet om. Het is ook een symbolische ingreep en van de bij de seksualiteit verandert er niks. Dat weet de Heere wel. Het gaat om dat diepere, die lust en die wil voor zover die verkeerd zijn. En dat zit in de mens ingebakken. En daarom zegt de Heere God ook in die andere tekst. Wat ik wil met die besnijdenis is uiteindelijk de besnijdenis van uw hart. Daar waar je hart klopt. Waar je beslissingen neemt. Waar je wilt. Waar je drift is ontstaan. Bij mannen en bij vrouwen, doet er niet toe. En niet alleen in het seksuele, lang niet. Maar ook in het kloppen van je hart naar geld of naar macht. Of naar je eigen gelijk of wat dan ook. In je hart ontstaat je drift. Daar zit je wil. En de Heere God besnijdt je hart. En wat is dus de boodschap van de Bijbel? Als de Bijbel nu in het Nieuwe Testament Jezus kruisiging een besnijdenis noemt. Nou, daar wordt de zonde weggesneden. Daar pas echt bij Jezus. Door Jezus, bij Jezus pas echt en ook voor de eerste keer. Jezus heeft zich werkelijk laten besnijden. Aan zijn hart. Een hele bijzondere tekst in de Bijbel die we misschien al lang kennen. Of misschien ook voor het eerst gehoord hebben. En dan kruipt Jezus door de tuin van Gethsemane. Hij is verdrietig, hij is bang voor het lijden dat komt. En dan zegt hij, Vader, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Laat dat gebeuren. Dat zegt de Zoon van God. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is de besnijdenis van zijn hart. En de Bijbel zegt, hij is onze besnijdenis. U bent besneden met de besnijdenis van Christus. Christus' besnijdenis is voor u. En als teken daarvan dat je bij Jezus wordt, word je gedoopt. Maar dat is een ander verhaal. Maar door de doop krijgen we dus deel aan die besnijdenis van Christus. Jezus, die zijn hart heeft gegeven aan de Vader. Ik had het net over Goliath, die in ogen van mensen geweldig was, maar in Gods ogen verschut stond. Bij Jezus was het andersom. God weet dat hij goed is, de geliefde. Maar voor de mensen hing Jezus absoluut verschut. Ik zal het niet schokkender zeggen, maar de Bijbel leert dat de kruisiging echt een totale schande was. Jezus hing voor schande en hij heeft het gedragen. Want op Golgotha, die berg, dat is waar hij is gekruisigd, de kleine heuvel, daar wilde Jezus de schande van de mens laten wegsnijden. En daar vindt volgens Gods besluit onze besnijdenis plaats. Op de manier waarop we het wel eens zeggen als het avondmaal gevierd wordt in de kerk. De voorhuid die daar besneden wordt, dat is de akte van beschuldiging. De aanklacht tegen ons leven, tegen mijn leven. Het wordt weggesneden en aan de kruis getimmerd. En dat mag je geloven. En daar moet het ook beginnen. Ik zei net, ons nieuwe leven is niet uit onszelf en uit onze eigen kracht. Het is uit God. Het is ook uit geloof. En daar altijd beginnen, anders loop je er geheid op stuk. We lopen er elke dag op stuk. Ik loop er ook elke dag op stuk. Maar we mogen naar Jezus Christus gaan en hem vasthouden. Met dat geschenk van hem, zijn besnijdenis, begint de goede boodschap. Je leven is een geboorte uit God en Christus heeft het mogelijk gemaakt door voor ons tot zonde te worden. Door zich te laten verwijderen. En zo mogen we de Heer Jezus ontvangen. Wat een nieuws is dat. Voor ons, het was het ook al voor Abraham. Abraham die ook leefde met zijn eigen onmogelijkheden. En dat waren niet alleen fysieke onmogelijkheden, dat wist hij zelf ook al. Dat was ook de onmogelijkheid om voor de Heere God te leven. En om een goed verbond met hem aan te gaan. Maar God doet het. En God schenkt het hem. Hij geeft het hem. En Abraham ontvangt het. In geloof. En hij laat zich besnijden. En hij laat het grote werk ook daarmee over. En hij vertrouwt daartoe aan de Heere God. Dat was de preek over de besnijdenis. En over het deksel dat van ons leven af mag gaan. En dan mag de muziek toch weer beginnen. Hij doet het nog steeds, hè. Dan kunnen we deze nog een tijdje laten draaien. We kunnen ook Psalm 86 gaan zingen. Zullen we dat doen? Psalm 86, vers 5 en 6 en 7. Toon uw hulp mij door een teken, hebben we gezongen. En dat willen we wel eens. Heer, als u mij nou eens een teken geeft. En daar vanmiddag mogen we dan ook zeker weten, dat teken dat is er. Dat is Jezus Christus. En de doop is echt een teken, waardoor we kracht ontvangen. Een teken dat ons troost en ons bevrijdt. Het teken van de besnijdenis van Christus. Zullen we samen bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken dat we uit de Bijbel mochten lezen over uw verbond, uw afspraak, uw leven samen met Abraham. Dat hebt u goed gedaan. We danken u dat u hem hebt geholpen. We danken u dat u hem duidelijk hebt gemaakt dat zijn hart moest worden besneden. Maar dat u zelf door de geboorte van Isaac hebt duidelijk gemaakt dat een wonder is dat u zelf verricht aan zijn leven. En nu bidden wij u, geef dat we geloven dat u er ook zo bent voor ons. We aanbidden u voor de Heere Jezus die zich heeft laten besnijden. Niet zijn wil, maar uw wil ging door. Geef ons vast vertrouwen en een groot geloof dat daarmee de schande ook voor ons weg is. En dat u ons lief hebt en dat u ons ondersteunt en dat u ons troost en dat u ons bevrijdt. Wilt u ons blij maken daarmee en door het vertrouwen ook zicht geven op nieuwe dingen in ons leven. Een leven voor u. Totdat we u eenmaal zullen zien en ons oude leven definitief voorbij is wanneer wij sterven en opgewekt worden op uw nieuwe wereld. Vader, geef dat wij zo als christenen, als gedoopte mensen, leven. Geef het aan ons, geef het aan onze kinderen. U weet precies waar ons hart de moeite heeft. Waar wij de meeste pijn voelen om ons te besnijden. Maar help ons daarbij, laat ons daarin niet alleen. Geef dat we ook elkaar kunnen ondersteunen. We danken u voor de zegen van deze dag. Voor de samenkomsten die we mochten houden. Geef dat we aan elkaar verbonden mogen blijven. En met al uw kinderen. Wij vragen u dat eerbiedig om Jezus wil. Amen. We mogen nu met de kerk van altijd en overal ons geloof belijden. We lezen de apostolische geloofsbelijdenis. En dan vraag ik u of u dat wilt beamen door te zingen gezang 71. Dat is een kanon. We kunnen het in drieën zingen. Dus als het middenvak begint en het linkervak invalt en het rechtervak en alles wat daarboven zit ook weer invalt, dan zingen we het 3 keer. Dat betekent dat het linkervak het 2/3 keer zingt en het rechtervak 1/3 keer. Dan eindigen we allemaal gelijk. Ja. Zullen we gaan staan? En dan mogen we zeggen met hart en met mond en met de kerk van altijd en overal. Ik geloof in God, mijn Vader. De schepper van de hemel en de aarde, de Almachtige. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die is gekruisigd en gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Hij die is besneden. Maar op de 3e dag is hij opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. En ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, een gemeenschap van heiligen. Ik geloof vergeving van mijn zonden, opstanding van mijn lichaam en een eeuwig leven. Thank you. akoestiek is goed. Maar dit kan u een andere keer nog een keer oefenen. Ja. Het werkt echt hoor. Ja. Het is tijd om onze gaven aan de heren te geven in de collecte. Het doel is u bekend. En dan zingen we straks nog Psalm 115, vers 7, voordat we de zegen van de Heer ontvangen. Psalm 115, vers 7. Van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest voor u en jullie allemaal. Amen.